Zien jullie het nog zitten? Lang weekend. Zoeken naar God en zijn woord. In de verwachting dat hij niet teleurstelt. En dan toch kan je ook in het leven met God een heleboel moeilijke hobbels moeten nemen. Je ouders kunnen zo'n hobbel zijn. En als het zelf niet zijn, misschien sommige verwachtingen die ze hebben, daar wil ik het met u over hebben vandaag. Over onder gezag staan. En dan typische discussiepunten die je vaak tussen ouders en kinderen hebt. Over hoe ik mij kleed, of ik verliefd mag worden op het meisje waar ik verliefd op ben. En hoe dat dan gaat. Dingen die in discussies wel aan de orde komen. Hoe ik mij kleed. En misschien wel als diepste onderwerp van dit alles, waarom beroert ons dit zo? Wat is nu zo belangrijk? Wat is nu het vechten waard in de relatie met je ouders? Nou, ik werd eigenlijk bepaald als speerpunt van wat ik wil doorgeven bij Efeziërs hoofdstuk 4, vers 17 en volgende. En dat wil ik even voorlezen. Efeziërs hoofdstuk 4. Vers 17 en volgende. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet langer meer wandelt gelijk de heidenen of de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid huns gemoeds. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven van God, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Welke ongevoelig geworden zijn, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gierlijk te bedrijven. Toch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid is in Jezus. Te weten dat gij zult afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Paulus gebruikt soms heel lange zinnen. Maar waar het op aankomt is dat hij een vergelijking maakt tussen de mensen die God niet kennen en de mensen die de Heere wel kennen. En van de heidenen die God niet kennen, daarvan zegt hij, ze zijn verduisterd in hun verstand. Ze zijn vervreemd van het leven van God. En van degenen die de Heere kennen, zegt hij, gij hebt Christus leren kennen. Gij geheel anders. Nou, de titel van de toespraak is, je bent jong en je wil wat anders. Nou, dit is al iets anders. Gij geheel anders. En mijn eerste vraag is eigenlijk, waarom wil je wat anders? Wat drijft jou om wat anders te willen? Vaak heeft dat te maken met allerlei dingen die gebeuren wanneer je in de tienerleeftijd komt. Dan ga je door een gevaarlijke bocht. En als die bocht eraan komt, dan denk je, nou die haal ik wel. Maar achter die bocht, daar staat iemand met een vlag te zwaaien, dat ben ik vandaag. En die zegt, pas op, want even verder staat minderwaardigheidsgevoelens. Dan komt een dag dat je je afvraagt, wie ben ik? Wat is mijn persoon? Hoe zit ik in elkaar? En achter die bocht, daar zit groepsdruk. Jongeren op de middelbare school, die zullen proberen jouw dingen te laten zeggen en doen, waarvan je eigenlijk weet, dit past niet, wanneer ik de Heer Jezus lief heb. En achter die bocht, daar zit het wakker worden van je lichaam, op seksueel vlak. En als dat nog niet gebeurd is, dan sta ik hier vandaag om te zeggen, pas op, het gaat komen. En als het is gekomen, dan weet je, oké, het is normaal. Dit is geen ramp. Dit is waar elk jong mens doorheen gaat. En als je al wat ouder bent, want er zit zo'n groot leeftijdsverschil in de zaal. Hè, als je al wat ouder bent, dan zit je er misschien middenin. Of vraag je je af, hoe moet dat nu verder? Waarom wil ik wat anders? Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Eigenlijk in alle thema's die ik wil bespreken, wil ik die vraag stellen. Waar is licht en waar is duisternis? Waar is de verleiding van de tegenstander en waar is het beeld van Christus? Dat helpt jou om onderscheid te maken. Als je straks thuis komt, gaat er van alles gebeuren. Het kan best zijn dat je ouders helemaal niet tevreden zijn met datgene wat je hier hebt gehoord. En hoe je daar dan mee omgaat. En de druk die op je afkomt, kan ontzettend groot worden. En de basisvraag die je moet vasthouden is, waar is licht en waar is duisternis? Wat zegt het woord van God en wat zeggen mensen? Als je dat vasthoudt, dan kan je doorheen het proces gaan wat in dit tekstgedeelte wordt beschreven. Dat je vernieuwd wordt door de geest van uw gemoed, vers 23. Het woordje wat hier staat voor gemoed, als je het op een andere manier zou willen zeggen, dan zou je kunnen zeggen, wordt vernieuwd door de geest van uw denken, maar het is niet alleen denken met je verstand, het is eigenlijk ook geestelijk inzicht, het is eigenlijk ook hartsverlangen en willen. Ja, je gemoed is eigenlijk je hele ingesteldheid, hoe je erin staat. En hoe je erin wil staan, is als het goed is de gezindheid van Christus. Je wil hem zoeken. En we gaan in de onderwerpen die we met elkaar bespreken, gaan we hem zoeken. En het eerste onderwerp is, eer uw vader en uw moeder. En de tekst is al voorgelezen. Hij staat eigenlijk ook al in Exodus 20 vers 12. Hè? Een lang leven en opdat het u wel gaat. Dat is een belofte. Maar ja, eerst komt dat eer uw vader en uw moeder. En als je dat dan nog verbindt met gehoorzamen, dan kan je al een hele discussie hebben. Wat is het verschil tussen eren en gehoorzamen? Nou, gehoorzamen, dat is doen wat ze vragen. Mijn oudste dochter gaat trouwen in september. En een paar maanden geleden vroeg ze, papa, hoe lang moet ik je gehoorzamen? En ik heb gezegd, tot de dag dat je getrouwd bent. Nou, welke gebieden dan? Op alle gebieden. Maar weet je, eigenlijk ben ik al heel lang geleden begonnen met haar los te laten. En als er ouders in de zaal zitten, je begint je kinderen eigenlijk los te laten van het moment dat ze de wieg uitkomen. Als ze 18 zijn en ze moeten zelf nog leren kiezen wat voor kledij ze aantrekken, dan is dat al veel te laat. Je bent gradueel begonnen. En als tiener, dan probeer je natuurlijk zoveel mogelijk stapjes te nemen om zelfstandigheid te verwerven. En die ouders, die zijn altijd een beetje bang, die proberen altijd eens een beetje terug te halen. Dat is hoe dat werkt. Dat is het normale spel van geven en nemen en een weg zoeken waar je als jongere probeert zelfstandigheid te krijgen en als ouder leert loslaten. En eigenlijk je kind de gelegenheid geeft om fouten te maken. Je kan maar zien of je zwemt wanneer je in het water wordt gegooid. En soms gooi je je kind in het water en wat gaat er gebeuren? En als jongere denk je, ik ga zwemmen, niks kan mij deren. En dan hoor ik mijn vader zeggen, ja maar Jeff. Maar hij zei, Jeff. Ja, mijn roepnaam thuis was Jeff. Ja maar Jeff. En dan had hij wat te vertellen, om grenzen te stellen. Maar dat zijn normale dingen. Hebreeën 4, vers 8, leert ons dat hoewel Jezus de Zoon was, dat hij nochtans gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Ik vind een verbazingwekkende uitspraak. De Heer Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd. Nou, dat betekent niet dat hij ooit ongehoorzaam is geweest en dan gehoorzaam is geworden. Het betekent dat hij op jouw stoelen heeft gezeten. Mens is geworden, met andere woorden. En doorheen het ervaren van mens te zijn, ook het ervaren heeft gehad van te gehoorzamen. Doorheen het lijden. Nou, er zijn een paar dingen die we niet leuk vinden. We willen wel allemaal de Heer Jezus volgen, tenminste de meeste mensen wel. die hier zitten. En we willen vrede en blijdschap en geluk en wonderen van God. Maar weet je, discipel zijn van de Heer Jezus betekent ook lijden. Gekruisigd worden. En dat stukje van discipelschap willen we niet graag horen, terwijl God ons als een liefhebbende vader toch tuchtigt en kastijdt en juist moeite in ons leven gebruikt om ons naar het beeld van Christus te laten groeien. En daar hebben we het weer, het beeld van Christus dat moet groeien. Als je met de wereld praat over gehoorzaamheid, dan zullen ze zeggen, ah, dat is niet van deze tijd. Je moet zelfontplooiing en zelfontwikkeling en zelfstandigheid. Je moet niet afhankelijk, je moet niet onderdanig, je moet opkomen voor jezelf. Dat zijn uitspraken van de duisternis. Het klinkt nog mooi ook, maar het zijn uitspraken van de duisternis. De weg van Christus is er eentje van nederigheid en het leren van gehoorzaamheid. Dat is wat van jou wordt gevraagd als jongere ten opzichte van je ouders. Maar laat ons wel wezen, ik sta ook onder gezag. Ik heb een baas. Er zijn tijden geweest dat ik geen baas had, maar zelf baas was. Eigenlijk vond ik dat wel plezierig. Want dan kan je doen wat je wil. Maar als een ander jouw baas is, dan gaat hij je vragen om dingen te doen waarvan je soms denkt, ik zou het anders doen. En je bent dan geneigd om in opstand te komen tegen allerlei dingen die gebeuren en gezegd en gedaan worden. Ik wil het niet zus, ik wil het niet zo. Ik wil... Nou, je weet zelf wel de dingen waar je zelf mee worstelt. Thuis en in de kerk. Soms een heleboel wettische aangelegenheden. Waarom moet mijn rok de lengte die moet in onze kerk? Waarom mag ik geen televisie? En internet dan? Weet je, de waarom-vragen zouden in ons hart moeten de vraag doen stellen, waarom wil ik wat anders? Wat is er in mijn hart gaande dat ik niet tevreden ben in de situatie waarin ik zit? Als jouw ontevredenheid voortkomt uit een hartverlangen om de Heer Jezus te kennen en rechtvaardig voor hem op te komen, dan ben je al een heel eind goed op weg. Dat deed de Heer Jezus ook toen hij de mensen uit de tempel joeg en alle tafeltjes omver schopte. Dat was keihard ingrijpen. Maar de reden waarom hij dat deed, was het belang van zijn vader, niet zijn eigen belang. Nou, als ik in opstand wil komen, dan is het vaak mijn eigen belang. De Heer Jezus in de tempel hebben we nadien daarnet ook gehoord, hè? Lucas hoofdstuk 2. En zijn ouders gaan hem zoeken en ze zeggen, kind, waarom ben je niet bij ons gebleven? We hebben je gezocht. Het klinkt haast als een verwijt. En Jezus zegt, wist je dan niet dat ik moet gehoorzamen aan datgene waar mijn vader toe roept? En nadat hij het gezegd heeft, gaat hij toch met hun mee. Dat heb ik ook vaak ervaren. Er zijn momenten dat ik onder gezag stond en dat ik dacht, ik heb gelijk en ik heb een rechtvaardige zaak. Er zijn dingen die aan mij zijn beloofd, heel belangrijke dingen. Dingen waar het de moeite waard zou zijn om voor te vechten. En dat God zegt, chef, ben jij bereid om blijmoedig datgene wat jou toekomt los te laten en op mij te vertrouwen in plaats van om je recht te halen, al heb je 100.000 keer gelijk. Ik zie heel veel mensen in opstand komen, als ze jong zijn, maar ook als ze ouder zijn geworden. Ik noem dat de crisis van de dertigers. Ik weet niet of de dertigers in de zaal zitten, of ouder. Ze klikken allemaal van nee, wat een ontkenning. Maar weet je, je bent een tijd op weg met God en je hebt al wat ingezet in de gemeente en dan komen de eerste problemen met mensen. En je eerste gelijk en ongelijk discussies. En je vindt het zo onrechtvaardig wat in deze kerk gebeurt. En hoe men mensen vast kan zetten met dit soort dingen. En van nature zeg je, ik kom in opstand. Het gevolg is een kerkscheuring als je dat doet. En als je het voorzichtiger aanpakt, kan het gevolg zijn een hartscheuring in jezelf. Want degene die er last van heeft, dat ben jij zelf. Wanneer je boos en bitter wordt, dan is het slachtoffer je eigen hart. En de Heer Jezus zegt, kom maar, leer maar gehoorzaamheid. Van nature vind ik dat verschrikkelijk moeilijk. Ik ben een vechter. Ik kom uit een koppige familie. Oh wee. Als je me tegen hebt. En de Heer Jezus brengt me op een punt om te zeggen, chef, ben jij bereid om alles op te geven wat jou rechtvaardig toekomt? En ik heb moeten zeggen, ja Heer, ik ben bereid om dat te doen. En wat ik daardoor geleerd heb, is dat God een verandering tot stand heeft gebracht in mijn karakter. Hij heeft mij geleerd zachtmoedig en stil te zijn. Ik hoef niet zo nodig oorlog te voeren. Ik heb een Vader in de hemel die almachtig is. Die met een vingerknip zijn wil ten uitvoer kan brengen. Die kan veranderen wat ik niet kan veranderen. Die in staat is mij nu alles te geven wat ik nodig heb en waar ik naar verlang. En als hij vindt dat dat nu niet moet komen, dan ben ik daar best tevreden mee. Gehoorzaamheid heeft als eerste bedoeling jouw karakter te veranderen naar het beeld van Christus. En dan zit ik terug in mijn uitgangstekst in Efeziërs. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin in België. Zoals 95% van al andere Belgen. Ik wilde vanaf ik heel klein was God dienen. En als je dat wil doen als je katholiek bent, dan moet je pastoor worden. Of missionaris, zoals ze het bij ons zeggen. Zendeling, zeg je in Nederland. En toen ik 18 werd, toen dacht ik, nee, toch niet. Toen ben ik psychologie gaan studeren. En tijdens de studie kwam ik in contact met een groep jongeren die op de straat liedjes over de Heer Jezus aan het zingen waren. En ze hadden een boekentafel en ze hadden bijbels en ze begonnen met mij te praten. En ik raakte geïnteresseerd in het woord van God. Ik kan maar één ding zeggen, dit woord heeft mij gegrepen. En toen had ik iets nieuws ontdekt. Intimiteit en omgang met God. Maar ook een probleem. Want hoe ga ik dit nu thuis vertellen? Het gezin waar ik uitkom is heel trouw katholiek. Echt geëngageerd. Met volle overtuiging en integriteit. In het begin waren mijn ouders eigenlijk enthousiast dat ik enthousiast was over het geloof. Ze dachten, oké, eigenlijk is dat waarvoor we onze kinderen hebben opgevoed. Ik nodigde al mijn vrienden uit op bijbelstudies. Een heleboel van hen zijn tot geloof gekomen. Maar na een tijdje kwamen de discussiepunten tussen wat de schrift zegt en wat de kerk zegt. Ik weet niet wat voor kerk u komt, maar misschien hebt u ook discussiepunten ontdekt tussen wat de schrift zegt en wat uw kerk zegt. Ik wist dat God mij had geroepen op het plekje waar ik zat en dat ik niet moest weglopen tenzij hij me daar duidelijk toe leidde. Dus ik bleef zitten. En mensen kwamen tot geloof. En we groeiden en we zochten met elkaar, we hadden eigenlijk niks, behalve elkaar en een Bijbel. En niemand had ons ooit uitgelegd hoe het in elkaar zat, dus we moesten maar zelf zoeken hoe het in elkaar zat. En af en toe had ik een goed boek en een goed gesprek op de universiteit met iemand die mij probeerde geestelijk te coachen. Maar op een gegeven moment kwam eigenlijk het punt van, wat voor keuze ga je maken? Kies je nu voor de Heer Jezus en een radicale omkeer in je leven en leven met het woord van God wat je niet wordt geleerd in het katholicisme? Of blijf je zitten in dat katholicisme in het bewustzijn dat je nooit geestelijk tot volwassenheid kan komen? Want het evangelie van genade werd daar niet gepredikt en de Bijbel gaat niet open. Oh, hij wordt wel voorgelezen, elke zondag in de kerk kan je het horen. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Want niemand die het begrijpt, Niemand die met geestelijke ogen ziet wat de woorden betekenen die in dit boek staan. En zo kan je zelf ook uit een kerk komen die niet met geestelijke ogen begrijpt wat deze woorden betekenen. Of ouders hebben waar je tegenaan hikt. Nou dan, eer je vader en je moeder en wees je ouders gehoorzaam. Gehoorzamen heeft grenzen. Je moet God meer gehoorzamen dan mensen. Staat in Handelingen. Even kijken, Handelingen 5 vers 29. Daar is een grens die je niet kan overschrijden. Als het gaat om de waarheid en wat God zegt, dan is dit de waarheid en niks anders dan de waarheid. Zo helpen jou God om deze waarheid vast te houden. Maar er zijn een heleboel andere dingen die ouders en kerken vragen. Het gaat dan niet om waarheid misschien, het gaat meer veel meer om traditie en gewoonte. Ik heb besloten om zolang ik de waarheid in mijn hart niet moest compromitteren, om niet in opstand te komen tegen de traditie van de kerk waar ik in zat in die tijd. Dat heeft geen enkele zin. Daar dien je niemand mee. Daar maak je oorlog mee. En in plaats van te werken aan de verandering van je hart, ben je bezig met te werken aan verandering van structuren en mensen en toestanden. Het levert gewoon niks op. Want verandering van Gods wegen gebeurt door zijn geest in harten. Niet in structuren, niet in organisaties. Niet in andere wetten die in de plaats komen. Toen mijn vrouw en ik trouwden, hebben wij besloten om een christelijk huwelijk, dat wil zeggen een huwelijk met Christus, te starten binnen een context waarin wij geestelijk verder zouden kunnen. En dat was dus niet in het katholicisme. We hebben de stap gezet naar de protestantse beweging. Dat was een klap voor mijn ouders. En dan komt de sociale druk. Die was er eigenlijk al. Waarom altijd die Bijbel? Hebben we je niet goed opgevoed? Waarom maak je ons ten schande voor het hele dorp? Als jij de weg gaat die je gaat, dan jaag ik me een kogel door mijn kop. Dat zijn dingen die in een jong leven, in het mijne, heel diep hebben gesneden. En het ergste wat ik vond is, het zijn mijn ouders. En ze hadden me lief. En ze wilden voor me zorgen. En alle waarschuwingen die ze uiten waren om goed voor mij te doen. En om God te dienen. Ze wilden God van harte dienen. En toch wist ik uit zijn woord dat er een andere weg was die ik moest volgen. En een ander geloof wat ik moest belijden. Niet het geloof uit werken, maar het geloof door genade. Ik heb geleerd dat je in al die discussies het woord van God vast moet houden en je hart bewaren. Om in de waarheid te blijven en niet in opstand te komen tegen het gezag. Dat betekent, als je 18 bent, of 19, of 20, of 21 en je wil gaan trouwen, wat gehoorzaamheid betreft ligt daar een grens. Dan zeg je, oké, ik ga nu mijn eigen zelfstandigheid ontwikkelen. Maar met betrekking tot het eren, dat is iets wat nooit voorbij gaat. Er zijn later mensen die tegen ons hebben gezegd, nou, je ouders, dat is toch een schande. Ik heb altijd gezegd nee. Want in hun denken, zij proberen God te dienen. Het klopt niet, maar ze doen zo verschrikkelijk hun best. Je mag hun niet veroordelen. Je moet dat overlaten aan God. En als iemand iets negatiefs over hun vertelde, hebben we er altijd iets positiefs tegenover geplaatst. Ik heb nooit toegelaten dat de kritiek over hen rondging. Ik heb nooit daaraan meegedaan. Ik wilde hen respecteren en eren. En als ze in nood zaten, dan wilde ik hun helpen. Dat was best heftig. Want toen we tot geloof waren gekomen en getrouwd zijn, toen zijn mevrouw en ik allebei geëxcommuniceerd uit de familie. Onze ouders waren niet op ons huwelijk aanwezig. En het was verschrikkelijk moeilijk om nadien relatie te herstellen. Bij Herlinde thuis is dat nog steeds niet gelukt. We zijn deze zomer 27 jaar getrouwd. Bij mijn ouders hebben we terug wel wat contact gehad. Inmiddels zijn ze overleden. Maar ik wil met eer en zorg over hun spreken. Ook al hebben ze nooit begrepen welke stap ik gezet en waarom. Onder gezag staan betekent dat je je gezagvoerder erkent en respecteert, niet omwille van wat hij zegt of doet, maar omwille van de positie die hij door God heeft toegewezen gekregen. Een tekst die mij daar ontzettend bij geholpen heeft is 2 Petrus hoofdstuk 5, die wil ik er even bij halen. Dus 1 Petrus hoofdstuk 5, excuseer. 1 Petrus hoofdstuk 5. Ik zal maar bij de jongeren beginnen, in vers 5. Desgelijks gij, jongen, zijt de oude onderdanig. En zijt allen elkander onderdanig. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederige geeft hij genade. En dan is er een interessant vers wat volgt. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijner tijd. In de wijze hoe God bestuurt in gezag, betekent ootmoedigheid en nederigheid dat je je vernedert onder het gezag wat God heeft gesteld. Ook als het verkeerd gezag is. Van nature kom ik in opstand. Ik wil wel wat anders. En God zegt, dat komt wel op mijn tijd. In de tussentijd verneder je maar onder mijn hand. Het is alsof ik jou in een situatie plaats waarin je op de proef wordt gesteld of de vrucht van de geest zal blijken in jouw hart aanwezig te zijn of niet. Het vrucht van de geest was het beeld van Christus. Hoe stond het hier ook weer? Of je met ootmoedigheid bent bekleed. In vers 7 zegt, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Ik dacht, dat is een tekst voor depressieve mensen. Nee, dat is een tekst voor mensen die onder gezag staan en het moeilijk hebben met dat gezag. Dat is een tekst die je terug kan laten grijpen naar Psalm 55, want daar staat hij. Die erover gaat dat je met mensen in dezelfde gemeente bent. En je bent opgetrokken om God te eren en groot te maken en plotseling is daar een breuk gekomen, een vijandschap. Je bent elkaar kwijtgeraakt. En in die context zegt de Heere, werp al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. En richt je aandacht maar op de groei van het beeld van Christus in jou. Ik mag dus geduld leren met gezagdragers. Want ze zijn door God aangesteld. De Nederlandse vertaling zegt, ze zijn door God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Romeinen 13, vers 1 en 2. Nou, dat zijn straffe uitspraken. Ik wil dus leren om mij te schikken. Dat is moeilijk, maar mogelijk. Want de Heer Jezus heeft zelf door zijn lijden gehoorzaamheid geleerd. Dus ik in mijn lijden heb diezelfde gehoorzaamheid geleerd, zodat zijn karakter in mij meerder is geworden. Je moet dus geduld hebben met gezagsdragers. 1 Petrus 2 vers 18 gaat over slaven, huisknechten, die hun meesters gehoorzaam moeten zijn. Niet alleen de goede, maar ook de slechte. Zoals Christus, die zijn leven heeft afgelegd, staat in datzelfde hoofdstuk. Oké, ik wil dus die weg leren gaan en geduldig zijn. Het is niet altijd simpel. We hebben van Samuel gelezen dat hij groeide in wijsheid en welgevalligheid bij God en mensen, net zoals de Heer Jezus. Maar hij groeide wel op in een situatie die helemaal niet positief was. Hij groeide op in een situatie waar Levi zijn zonen aan hun lot overliet. En ze deden allerlei dingen die je niet wil weten. En het ging helemaal mis met die zonen. Omdat Levi niet ingreep. Hij stelde geen grenzen. Dat is een van de meest acute noden die jonge mensen vandaag met mij delen. Onze ouders stellen geen grenzen. Het is alsof het hun niet interesseert. Maar de andere kant is ook, als je grenzen krijgt, dan zeg je, waarom die grenzen? Maar grenzen helpen jou om je in te kaderen en jou in het toom te zetten. Als een paard dat wild is en dat een bit aan moet krijgen. Dat wil ik niet, want ik ben... Weet je, dat is juist wat je nodig hebt. Als je een kind in de wieg alle macht zou geven om te doen wat het wil, dan is het huis te klein. Want als het honger heeft en het zou in staat zijn om met stoelen en tafels te gooien, het zou gewoon alles stuk slaan. Maar het kan niet, want het is hulpeloos. En het groeit op. En het wint aan kracht. Maar het wint maar aan kracht in verhouding tot de wijze waarop het leert om zich te schikken en zichzelf te beheersen. En als je ouders je daarbij helpen, ook al vind je dat soms moeilijk, dat is de beste levensschool die je kan ontvangen, ook al is het moeilijk. En als je wat anders wil, dan moet je de vraag stellen, wil ik het anders omwille van Christus of omwille van de gedrevenheid van mijn eigen hart? Nou, ik wil wat anders, op het gebied van verkering bijvoorbeeld. Ik hou van jou. Ik heb het gisteren tegen de volwassenen gezegd. Het betekent vaak niet ik hou van jou. Het betekent vaak ik voel mij goed bij jou. Je bent meer met jezelf bezig dan met die ander. En je voelt die verkering of die verliefdheid aan als een soort vervulling van je eigen verlangen, wat het ook is. Maar de vraag is of het jou helpt om gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus. Nou, dat is iets wat je moet leren. Ik ben 27 jaar getrouwd en ik ben nog altijd bezig met leren. Maar ik wil het wel leren. Je stapt eigenlijk in een verkering met de bedoeling de vraag te stellen, passen wij bij elkaar voor een huwelijk? Dat doe je dus niet wanneer je 12 of 13 of 14 of 15 bent. Maar ik vind het moeilijk om daar een leeftijd op te plakken. Ik durf al niet 16 of 17 zeggen. Maar de intentie is om uit te zoeken of je een huwelijk in kan stappen. Dan moet je dus aan toe zijn. En als je daar niet aan toe bent om die vraag te stellen, dan ben je bezig met iets wat naar de wereld en je eigen hart misschien wel interessant is, want het geeft een stukje emotionele vervulling. Maar ik wil je eigenlijk vandaag meedelen dat het duisternis is. Want het probleem is dit. Je bindt jezelf emotioneel aan een jongen of een meisje. En misschien is dat niet zo erg als zij de ene ware is en je uiteindelijk toch met elkaar het huwelijksbootje instapt. Maar als het afknapt en de volgende komt, en er is niemand die dat gelooft dat de volgende komt. De jongeren waar ik mee spreek zeggen allemaal, met deze waar ik nu ben, daar wil ik mee blijven. En dan knapt het af en de volgende die komt zeggen ze precies hetzelfde. Het zijn knipperlichten die aan en uit gaan. En van het ene kruispunt naar het andere, wat anders kiezen. En iedere keer als je je verbindt emotioneel met zo'n jongen of een meisje, dan ben je een stukje van je emotionele hechting kwijt. Je hebt dat weggegeven. En je hebt niet geleerd om het te beheersen en het in toom te houden. Daar hebben we weer dat woordje in toom houden, zelfbeheersing. Dat is een van de vruchten van de geest. Wat je moet leren als je jong bent. En het is dus goed om met verkering niet te vroeg te beginnen, maar jezelf de vraag te stellen, ben ik eraan toe om die vraag te stellen, kunnen wij met elkaar naar een huwelijk toe? Die vraag hoef je niet eens te stellen wanneer het over een ongelovige gaat. Want het antwoord is al vooraf bekend, je kan niet met een ongelovige naar een huwelijk. Dat is een ongelijk span, een ongepast juk. 2 Korinthe 6 vers 14, hè? Trek niet eens anders juk aan. Maar je moet er ook aan denken dat je ook met een gelovige een ongelijk juk kan maken. Als hij op zending in Alaska en jij in Zuid-Afrika, dan heb je een probleem. Nou, dat is nogal helder. Als hij moeite heeft met internet en pornografie, denk dan niet, eens we getrouwd zijn, komt het allemaal in orde. Want dan ben ik er nog alleen. Als hij moeite heeft met dingen in zijn karakter, of zij, denk dan niet, eens we getrouwd zijn, dan leert hij dat wel, dan leert zij dat wel. Eens je getrouwd bent, gaat alleen maar naar boven komen wat er al was, en ga je keihard moeten knokken. Je moet de rekening van die strijd voor de tijd van een verkering en een huwelijk maken, als dat kan. Je mag trouwen mits in de Heer. Dat wil zeggen ook verkering hebben mits in de Heer. En dat is best een spannende aangelegenheid. En verkering dient ook om elkaar te leren kennen. En ook om tot de conclusie te kunnen komen. Dit is niet de weg van God. Dan kan je beter nu stoppen dan door te gaan. En wachten op God. Het geheim van een leven met God is wachten op God. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Exodus 14. Vers 14. Samenwonen is nog zo'n thema. Waarom kan je niet gewoon samenwonen? Waarom moet dat per se op het stadhuis of in de kerk? Nou, misschien zit je onder sociale druk. Dat het vanzelfsprekend is dat je ook op het stadhuis en in de kerk trouwt, maar dat je van jezelf denkt, nou waarom dan? Nou ja, ik zal maar omwille van de traditie. Zie, je kan namens de traditie leven zonder hart daarin. Je kan je ouders perfect gehoorzamen, zonder je hart daarin, zonder een veranderd leven, zonder het beeld van Christus van binnen. Onze God is een verbondsgod. Toen Abraham de belofte van God ontving, heeft God met hem een contract gemaakt, een verbond gesloten. En dat ging niet op het stadhuis, zoals bij ons een huwelijk op het stadhuis gaat. Is dat in Nederland ook op het stadhuis? Ja, oké. Of het gemeentehuis, wat het dan ook is, ja. Toen ging dat op een heel rare manier. Er werden dieren geslacht. En die werden door midden gehakt. Dat was een heel bloederige aangelegenheid. En die werden dan opengelegd. Een stuk langs de ene kant, een stuk langs de andere kant. En in het midden had je dus als het ware een pad van bloed tussen die beesten. En als je een echt serieus contract met elkaar wilde maken, dan deed je dat dus. En dan wandelde je doorheen dat pad van bloed. En de betekenis is de volgende. Met mij mag gebeuren wat met deze dieren is gebeurd, wanneer ik mijn deel van het contract niet hou. Dat is dus... Het wonderen van de geschiedenis met Abraham is dat toen het tijd werd om er doorheen te lopen, weet je wat er is gebeurd? Exodus hoofdstuk 15. Abraham werd door God in een diepe slaap gebracht. En God wandelde door het pad van bloed. Het is alsof God zei, Abraham, ik weet dat jij dit verbond niet kan houden. Laat mij maar alleen er doorheen gaan. Ik draag alle gevolgen. En dat heeft hij ook gedaan. Het gevolg was zijn zoon aan het kruis en zijn bloed dat gevloeid heeft voor jouw zonde. Nou, het huwelijk is een afspiegeling van dat verbond van God. De bruid en de bruidegom, Christus en de gemeente. En het is dus niet zomaar onbelangrijk hoe je een huwelijk uitdrukt. Het is een wettelijk vastgelegd verbond van trouw tot de dood je scheidt. En dat doe je niet door samen te wonen. Dat doe je door naar het stadhuis te gaan en een verklaring te ondertekenen. Dat is geen persoonlijke individuele aangelegenheid. Je kan niet zeggen, nou wij gaan samenwonen en voor God gaan we op onze knieën en met z'n tweeën hebben wij nu een contract, een verbond van trouw. Ongeldig. Want zo'n verbond werd openbaar gesloten. De maatschappij is daarbij betrokken. En je hoeft het maar te vragen aan de maatschappij. Als die twee mensen samenwonen, al denken ze 100.000 keer, in de ogen van God zijn wij getrouwd, elke man en vrouw in de buurt zal zeggen, ze wonen samen. Niemand zal zeggen, ze zijn getrouwd. Het is een aanfluiting van de eer van Christus. Dat mensen samenwonen en in de kerk kunnen zitten en denken dat alles koek en ijs en er niks aan de hand is. Als je dus in een gemeente zit of ouders hebt die hier de nadruk willen opleggen, dank God. En stel jezelf de vraag, wat is de hartslag van mijn leven? Als het beeld van Christus is, dan wil ik in mijn verkering en in mijn huwelijk zijn beeld en zijn eer weerspiegelen. In de tijd waarin ik verkering aanga, in de persoon waarmee ik verkering aanga en de wijze waarop ik mijn huwelijksverbond sluit. Want het huwelijk verkondigt God. Denk ook niet, wij zijn met elkaar naar bed gegaan en nu zijn we in Gods ogen getrouwd. Dat is niet zo. In Gods ogen heb je hoererij gepleegd. En hoererij is geen middel om een huwelijk te sluiten. Ik zeg het maar even scherp. Het is scherp. En toch is er ook voor dit soort zonden vergeving en genade en herstel mogelijk. En als je de eer van God wil zoeken en wil herstellen in je leven, kom dan naar de nazorg als je er niet in je eentje uitkomt. Maar zoek God. Gij geheel anders, hij hebt Christus leren kennen. En weer is de vraag, oude mens, nieuwe mens, heidene Christus, waar liggen mijn motieven, licht of duisternis? Als ik een beslissing moet maken in al dat soort dingen, komt Christus aan de orde of niet? Kledij heb ik nog op mijn lijstje staan. 1 Timotheüs 2, vers 8 tot 10. Ik neem even de mannen erbij en niet alleen de vrouwen, want vers 8 begint met de mannen. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen zonder toorn en twisting. En dan de vrouwen. Desgelijks, dat desgelijks betekent dus gelijkaardig, er is een verband. Desgelijks, ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren, niet in vlechtingen des haars of goud of paarlen of kostbare kleding. Maar hetwelk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid beleiden, de goede werken. Nou, dat is wel een moeilijke tekst voor heel veel mensen. Ik wil eerst jullie bedanken. Er zijn veel plekken waar ik moet gaan spreken en waar ik niet weet waar ik moet kijken. Ik ben blij dat ik hier mag kijken waar ik wil. Ik weet niet of jullie als vrouwen dat beseffen, maar voor de mannen is dat een grote reden tot dankbaarheid. Want als ik in de gemeente zit en mijn ogen worden afgeleid door een naveltruitje of een spaghettiband, hoe kan ik God dan eren op een onbevangen wijze? Meisjes, dames, jullie zijn een grote troost en zorg, verzorging voor jonge mannen en mannen, als je je op een gepaste manier kleedt. Dat is niet de drijfveer van de modemakers. Zedig en ingetogen staat niet in hun woordenboek. Er zijn andere dingen die daarin staan. Attractief, opvallend, creatief, aantrekkelijk, oogverblindend. De business van de wereld met kledij is dat je opvalt. De business van God met kledij is dat je wordt bedekt. Als je opvalt, stel je jezelf ten toon en word je opgegeten door duizend ogen. Als je je bedekt, dan heb je niks om te laten zien, behalve het karakter van Christus. En daar zijn we weer. Het beeld van Christus in ons. Dat geldt voor de mannen. En de mannen worden aangesproken op toorn en twist. Ja, altijd dat haantjesgedrag. De eerste, de belangrijkste, het gelijk. Ik wil het kunnen. En God zegt, piano, doe maar rustig aan. Je hoeft geen gelijk. En de vrouwen die willen er leuk en aantrekkelijk uitzien. En God zegt, kalm aan. Heeft geen zin. En beide worden aangesproken op het motief van hun hart. Het motief om op te vallen en positie in te nemen en controle uit te oefenen over relaties. En zelf in het centrum te staan. Oh, hoe is dat anders dan het beeld van Christus? En oh, wat moet ik leren om met ingetogenheid te leven? Ook de mannen. Het is zelfs mogelijk om mooie en vriendelijke woorden te noemen en je perfect te kleden in de christelijke cultuur waarin je zit, terwijl je hart er ver van verwijderd is. Dat heeft geen zin. Het gaat erom dat ons innerlijke, het beeld van Christus, in ons uiterlijke zichtbaar wordt. En zo kan je je eigen kleerkast onderzoeken. Eigenlijk niet op de vraag of de jurken lang of kort zijn of hoe ze er ook uitzien, maar op de vraag, wat zit er in mijn hart als ik dit aantrek? En dien ik het beeld van Christus door wat ik aantrek en hoe ik het aantrek? Nou, er wordt wat lawaai gemaakt vanachter en dat wil waarschijnlijk zeggen tijd om te stoppen. Ik ga stoppen. Ik had nog een ander onderwerp op mijn bord liggen, maar dat zal misschien voor de volgende keer zijn. Je hoeft maar één ding te onthouden in alles wat ik heb gezegd. Terug naar Efeziërs hoofdstuk 4 vanaf vers 17. Als je vragen hebt over hoe moet het verder met mij en mijn ouders, met hoe ik me kleed, met seksualiteit, met de waarheden van Gods woord die ik heb gehoord. Er is maar één toetssteen om op terug te vallen en dat is het woord van God. En één vraag die in je hart moet opkomen. Wat is licht en wat is duisternis? Wat is vrede met God en wat is afstand van God? Wat is het beeld van Christus en waar probeert de tegenstander mij naar beneden te halen? En Paulus zegt, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen en je mag de Heer Jezus aandoen. Dat kan soms door moeilijke omstandigheden zijn. En zelfs als ze moeilijk zijn, dan mag je terugvallen op de heerlijke werkelijkheid van Romeinen hoofdstuk 8, vers 25, dat God doet alle dingen meewerken ten goede. Ook jouw moeilijke omstandigheden. En als je vraagt, wat is dat goede dan? Als je dat hoofdstuk leest, dan komt hij terecht op de gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Dat is het goede. En al jouw strijd, en al jouw moeite, en al jouw zorgen, ook met gezagsdragers. Gebruik God om jou te veranderen naar het beeld van Christus. Als dat het speerpunt is van je geestelijk verlangen, zal God jou ter zijner tijd verhogen.